Maar weet ik niet, blijven de kinderen nog even daarnaar kijken of gaan ze. Hè? Ja, kinderen kijken nog even naar het dramastukje. En als Gerard Grit dan zometeen naar voren komt lopen, ja, dan wordt het saai. Dan gaan jullie gewoon lekker naar je eigen. Hè? Hey, dan naar je eigen plek. Kom je straks weer terug.
Heerlijk, hè? Dat zingen zo in de kerk. Geniet u er ook zo van? Ik ook, hoor. Goh, ik leef er helemaal van op. He, na zo'n drukke week, he, even heerlijk tot rust komen. Oh. Eindelijk een uurtje helemaal voor mezelf. Ja. Ja. Het is toch heerlijk zo, hè? Naar de kerk gaan. Kerk te gaan zitten. Ongemoeid. Zo. Heerlijk te laten vullen. Zo. Ja hoor. Zo. Even goed installeren. Niet daar enorm van. Nou ja, en ik moet u zeggen, theater is er niks bij, hoor. En het is hier nog gratis ook. Ja. Nou, mededelingen. Nou, trouwens, Nova eens even bijpakken. Ah, Red Suits, 11 maart. Gratis concert. Nou, ga ik misschien wel even naartoe. Ja, doe niet onder, hoor, voor een popband. Nee. Nou, alleen als je naar een concert van een popband toe gaat, dan blijf je met een bankzaldo in het rood zitten. He? Dus dat kost klauwen met geld. Dit is gratis. Oh, Gerard gaat vanochtend voor. Nou, kan het ook wat leuk vertellen, vind ik. Ja. Ik denk dat ik dan deze keer tijdens de preek wel blijf zitten. Ja. Nu zie ik u denken, en die gaat er wel heel gemakkelijk mee om. Maar daar heb ik wel een weloverwogen keuze in gemaakt. Ik ben namelijk geen lid van deze gemeente. En dat geeft zoveel vrijheid. He, je zit nergens aan vast. Nee, het is heerlijk. Ja, je gaat op het moment dat jij wilt, ga je naar de kerk. He, om je geestelijk te laten vullen. Wat wil je nog meer? He? Kijk, weet u wat dat is? Als je lid bent, dan moet je ineens zoveel. He? Dan moet je een taak op je nemen. Je moet geld geven. Je moet naar een huiskring. Dan moet je je ook nog avonden voorbereiden op zo'n huiskring. In zo'n bijbelstudie. Ja, ik ben blij dat ik net mijn opleiding achter de rug heb. Dan ga ik niet een bijbelstudie beginnen. Hè? Weet u waar ik voorstander van ben? Het ledenloze lichaam van Christus. Een lijf zonder leden, zeg maar. Hè? Zit je elkaar ook niet zo in de weg. Toch? Ik vind dat prima zo. Ja, ik bedoel, het gaat toch om een persoonlijke relatie met God? Niet met Jan en alle man. Hè? Broeder, zus, zuster, zo, wat kan mij dat allemaal schelen? Als ik een dienst leuk vind, dan like ik hem wel op Facebook. Dan ga ik hier niet na de dienst met iedereen erover praten. Kom op, zeg. Nee, ik moet u zeggen, hoor. Als de koffie niet gratis was, was ik direct na de dienst weg. Dat gebabbel met al die mensen. Niks voor mij. Nee. Nou, kijk eens naar Nova. Er zijn ook wel eens leuke dingetjes in. Nou, hier, ook zoiets. Zendeling van de maand. Zending, ook zo'n dingetje. Ik heb er jaren in geïnvesteerd. Echt hoor, jaren. Allemaal projecten in Jemen. Nou, ziet wat er van gekomen is. Hè? Mag ik daar dan wel geen geld meer aan geven, maar ik geef dan wel mijn bescheiden bijdrage hier aan de collecte. Hè? Zo ben ik dan ook alweer. Vooral de services en diensten waar ik hier gebruik van kan maken. Ja, kijk, en het gaat ook heel makkelijk, hè. Gewoon via je mobiel, de gift-app, lekker anoniem. Heel mooi. Ja. Nou, hup, klaar. Nou, oh, de preek. Ja, nou, ik ben benieuwd. Kom maar op, ik ben er klaar voor.
Ruimtes, we zien jullie straks weer graag terug, jongens. Ga deze.
Zo, goedemorgen. Wat een leuk dramastukje, hè? Nou, ja, leuk. Bedankt, Berend, dat je dit aan ons hebt laten zien. Nou, wat een geweldig nieuws ook, hè? 5 dopelingen. Wat geweldig dat we dat ook vanmorgen met elkaar mochten vieren. Dat 5 mensen zich hebben zich aan de Heer Jezus hebben gezegd van ik wil u volgen. Dat is heel mooi dat we daar ook als gemeente in mogen meegenieten. En eigenlijk als je er goed over nadenkt, dan is het ook echt gelijk een prachtige illustratie van ons thema. Wat we de komende maanden met elkaar bij stil willen staan. Het thema, ik ben de kerk. Want als je er goed over nadenkt, dan kom je al snel tot de conclusie. Dat als 5 mensen echt de keuze maken om zich te laten dopen, dat dat echt daadwerkelijk Gods werk is. Hij heeft dat gedaan. Door zijn Heilige Geest heeft hij het hart van deze mensen aangeraakt. Alle eer komt hem toe. Maar de afgelopen maanden mocht ik ook een beetje betrokken zijn aan de zijlijn bij wat er allemaal gebeurde. Bijvoorbeeld op de Alpha-cursus. En wat ik de afgelopen maanden heel duidelijk heb gezien, is dat God ook hele normale mensen ook heeft ingezet als instrument om ook uiteindelijk dit te bereiken. Dus God, het is Gods werk, maar hij heeft hele normale mensen zoals in onze gemeente ingezet om ons op die manier te gebruiken. Sommigen heeft hij ingezet als gids om te vertellen van Gods grote daden en wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. En anderen heeft hij heel praktisch ingezet. Ik vond het zo mooi om te zien dat een aantal vrouwen uit onze gemeente gewoon meerdere keren een gigantische maaltijd hebben klaargemaakt. En dan op donderdagavond naar de kerk gebracht, waar we dan heerlijk met elkaar van konden genieten. En ik geloof echt dat God dat ook heeft gebruikt. Dat God de handen van deze vrouwen heeft gebruikt. En dat dat tot zegen is geweest. Voor alles wat er ook de afgelopen periode is gebeurd. Nou, dit, ook deze 5 dopelingen, illustreert eigenlijk ten diepste waarom God de gemeente heeft bedacht. Het illustreert waarom God de gemeente heeft bedacht. En wat er gaat gebeuren als de gemeente gaat functioneren zoals God het heeft bedoeld. De gemeente wordt in de Bijbel niet voor niks het bruid van Christus genoemd, de bruid van Jezus genoemd. Het wordt niet voor niks het lichaam van Christus op aarde genoemd. Er worden hele hoge woorden gegeven aan de gemeente. Als de gemeente daadwerkelijk gaat functioneren zoals het bedoeld heeft, hoe God het bedoeld heeft, dan is dit nog maar het begin. Een eerste zwaluw van de zomer. Dat is waar ik daadwerkelijk in geloof. Als de gemeente gaat functioneren, dan gaat dat vrucht opleveren. Dan gaan we dat zien in onze gemeente. is mijn vorige preek, 30 december. Wie waren er allemaal bij trouwens? 30, een hele hoop, fijn. Hoef ik dat niet weer opnieuw te doen. Maar in mijn vorige preek heb ik namelijk laten zien hoe God de gemeente bedoeld heeft. Als u dan nog eens een keer wilt terugluisteren, dat kan op de website. Maar ik wil heel kort nog even terugblikken. Want ik heb laten zien dat de gemeente nu, op dit moment, het belangrijkste middel is van God om zijn reddingsplan op aarde uit te voeren. De gemeente is een heel belangrijk middel, tot en met de opname van de gemeente. De plaatselijke gemeente is ook daadwerkelijk Gods huisgezin op aarde, op dit moment. Een plek waar mensen tot geloof mogen komen. Een plek waar mensen die tot geloof zijn gekomen mogen groeien in hun geloof. Mogen herstellen van alles wat ze hebben meegemaakt in hun leven. En de man en de vrouw mogen worden wie ze bedoeld zijn, hoe God ze bedoeld heeft. En waar uiteindelijk die mensen ook weer ingezet worden in Gods missie op aarde. De verkondiging van het evangelie. Dat is Gods bedoeling met de gemeente. Ook met deze plaatselijke gemeente. Maar helaas, heel veel kerken en heel veel gemeenten, ook wereldwijd, functioneren niet zoals God het bedoeld heeft. Veel gemeenten zijn lauw. Veel gemeenten zijn misschien wel corrupt. Veel gemeenten zijn misschien wel heel erg op zichzelf gericht. En het is dan ook niet zo verwonderlijk dat heel veel gemeenten wereldwijd nauwelijks impact hebben. Nauwelijks tot hun doel komen en steeds verder leeglopen. Kijk maar in de kerk in Nederland om je heen. Niet verwonderlijk. Maar ik ben er echt van overtuigd, en niet door mijn eigen ervaring, maar op grond van de Bijbel, dat als de plaatselijke gemeente gaat functioneren zoals God het bedoeld heeft, nou hou je dan maar vast. Echt, hou je dan maar vast. De kracht van de Heilige Geest zal zo krachtig gaan werken in zo'n gemeente. De gemeente zal dan gaan groeien in het aantal leden. De gemeente zal groeien in diepgang en de gemeente zal groeien in impact in de wereld. En in het bijzonder hier in Lemmer, dat we hier in Lemmer een grote impact mogen hebben. Nou, hoe gaan we dan functioneren zoals God het bedoeld heeft? Eigenlijk is dat heel eenvoudig te beantwoorden. We gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft als de leden van de gemeente, de ledenmaat van de gemeente, als die meer zicht gaan krijgen op hoe God het bedoeld heeft. Dat is hoe het groeit. Dat is hoe het gaat functioneren. Om even een voorbeeldje te geven. Laatst hoorde ik iemand zeggen tijdens een verjaardag dat hij onderweg pech had. Hij was stil komen te staan bij de snelweg op de vluchtstrook. En hij dacht van, ik snap er niks van. Ik heb net getankt, maar toch houdt mijn auto ermee op. Uiteindelijk kwam de ANWB erbij en wat bleek het geval? Misschien voelt u hem al aankomen. Hij had in plaats van benzine, had hij diesel getankt. Dus zijn intentie was goed. Maar hij had toch net het verkeerde gedaan, waardoor zijn auto niet meer functioneerde. En zo is het ook met de gemeente, het lichaam van Christus op aarde. Des te beter wij met elkaar aansluiten bij Gods principes die in de Bijbel naar voren komen, des te krachtiger kunnen wij ook door God als instrument gebruikt worden in deze wereld. Het gaat dus over om en niet om een, om een gebouw of organisatie. Nee, het gaat over u en mij. En dat is ook precies wat Paulus, als hij doet. Dat is wonderlijk, hè? Of heb ik hem op hold staan? Ja, dit is hem. Het is precies wat Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe. Hij zegt tegen hun, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Het is precies wat hij zegt. Wij zijn de gemeente. De gemeente, dat zijn de volgelingen van de Heer Jezus. Die hem hebben aangenomen als Heer en Verlosser van ons leven. Dus als wij veranderen, als wij een ander perspectief krijgen op hoe God het bedoeld heeft, dan verandert de gemeente. Zo simpel is het. De sleutel ligt bij ons. De sleutel ligt bij mij en die sleutel ligt heel concreet bij u en bij u en bij u en bij u. God die wil wel. In de Bijbel wordt heel duidelijk zichtbaar dat het zijn plan is om via de gemeente om als instrument te gebruiken voor deze wereld. Maar als wij daarin anders gaan denken, ja, dan gaat het gebeuren. Nou, wat zegt de Bijbel dan over de gemeente? De komende maanden willen we daar met elkaar naar gaan kijken. Maar vanmorgen wil ik met jullie kijken naar lidmaatschap. Ik heb het al even aangekondigd de vorige preek. Lidmaatschap. En als je dan nadenkt over het woord lidmaatschap, dan vraag je je misschien wel af, is dat wel Bijbels? Lidmaatschap. Misschien herkent u die gedachte bij uzelf. Waarom spreken we eigenlijk in de kerk over lidmaatschap? Als ik denk aan lidmaatschap, dan denk ik eerder aan een lidmaatschap op een krant, een abonnement op een krant. Of dat ik lid ben van een sportvereniging, bijvoorbeeld een voetbalclub. Daar denk ik eerder aan bij lidmaatschap. Oftewel, je betaalt je contributie en daarvoor ontvang je iets terug. Je mag sporten of elke morgen ligt er een vers gedrukte krant op in je gang. Heerlijk is dat om elke keer mee te maken. Dat is hoe ik er tegenaan kijk. Lidmaatschap betekent dat je betaalt voor een bepaald recht wat je terug ontvangt. Een product wat je terug ontvangt. En als het je niet bevalt, wat doe je dan? Heel simpel. Je stuurt een mailtje of ik heb de krant opgezet laatst. En ik moest bellen. En dan krijg je een vriendelijke meneer aan de telefoon. En dan zeg je van, nou, sorry, ik wil stoppen met deze krant. En geen enkel probleem. Binnen een aantal maanden houdt dat gewoon op, omdat ik dan niet meer betaal. Dat werkt zo bij een vereniging of bij een stichting of bij een krant of bij een abonnement. En het gekke is, het werkt niet zo bij fitness. Ik weet niet of u dat wel herkent. Daar zit je gelijk een jaar aan vast. Maar kent u dat of ben ik de enige die dat probleem wat het heeft? Nee. Ook niet meer. Oké, dat heb ik dus een paar keer meegemaakt. Begin je na januari fanatiek met fitness, hou je het niet vol. En dan zit je er een jaar aan vast. Maar goed, dat is wat ik denk aan lidmaatschap. Maar is dat precies hetzelfde als waar de Bijbel het over heeft, als hij spreekt over lidmaatschap? Nou, als je dan nadenkt over lidmaatschap, dat we dan ook met betrekking tot de kerk en precies wat Berend voorgedaan heeft, gewoon een kerk kunnen uitzoeken wat bij ons past, waar we een soort van contributie betalen in een soort van vrijwillige bijdrage, en dat we elke zondag lekker gaan zitten en een geestelijk product ontvangen. In de vorm van een preek of in de vorm van liederen die er gezongen worden. Moeten we op die manier kijken naar een gemeente? Is dat het lidmaatschap waar de Bijbel het over heeft? Nou, eerlijk gezegd heb ik me daar wel eens schuldig aan gemaakt. Ik weet nog heel goed dat ik op kamers, kamers woonde in Groningen. En dat ik toen, ik was lid van een kerkelijke gemeente. En mijn ouders wilden ook graag dat ik lid werd in de plaats waar ik studeerde. En ik denk, weet je wat? Ik word gewoon lid. En ik betaal €5 in de maand. Dan kost het mij niet veel geld. En ik blijf gewoon lekker lid van die gemeente. Geen gedonder met mijn ouders. Geen gezeur van de kerk, want ik betaal gewoon mijn bijdrage. En dat functioneerde inderdaad op die manier. Ik had geen last van de kerk, ze hadden geen last van mij. En ik had geen last van mijn ouders. Dus ik heb mezelf daar ook wel aan bezondigd. Op die manier naar een gemeente te kijken. Als een vorm van lidmaatschap. Ik betaal een klein deel en dan mag ik er iets van terug verwachten. Nou, wat zegt dan de Bijbel over lidmaatschap? Want daar willen we natuurlijk over horen. Nou, het is heel verrassend als je daarover gaat nadenken en als je daar naar op zoek gaat. Want lidmaatschap is daadwerkelijk echt een Bijbels principe. Dat vind ik soms best verrassend om te horen. Maar het Bijbelse lidmaatschap, wat in de Bijbel naar voren komt, is totaal anders wat we nu nog kennen van lidmaatschap. Het is een totaal leeg begrip geworden. Het is helemaal, deze term is overgenomen door de wereld en het is totaal andere betekenis gekregen. En dat is jammer. Het is net zoals bij het huwelijk. Ik weet niet of u die preek nog kan herinneren. Toen we het Bijbelse huwelijk hebben vergeleken met een burgerlijk huwelijk. Precies hetzelfde wat in het huwelijk is gebeurd, dat het helemaal leeg is gemaakt met de oorspronkelijke bedoeling van God. Zo is dat ook gebeurd met lidmaatschap. Het is een prachtig principe. Als we maar gaan doen zoals God het heeft bedoeld. Nou, waar staat het dan in de Bijbel? Ik zal het u laten zien. Paulus introduceert dit begrip namelijk in Korinthe. 1 Korinthe 12. En ik wil dit gedeelte aan u voorlezen. 1 Korinthe 12, vers 12 tot 14. En ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. 1 Korinthe 12, vers 12 tot 14. En daar staat: want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Tot zover. Nou, het woordje leden, wat ik ook even heb geel gemaakt, dat in het Grieks staat daar melos. Dat is het Griekse woordje. En melos betekent lid, of ledemaat, of lidmaat. En wat was eigenlijk een ledemaat? Nou, een ledemaat in dat Griekse woordje betekent heel simpel gewoon een ledemaat van een lichaam, van een mens of van een dier. Dus een oor, of een arm, of een been van een mens of een dier. Dat was in het Grieks een melos. Dat is ook wat het in eerste plaats betekent. Maar wat gebeurt er nu? Paulus gebruikt dit gangbare woord, hè, om een ledemaat mee aan te wijzen. En hij gebruikt dat in overdrachtelijke zin, als een beeld voor de gemeente. Hij zegt in dit gedeelte, in dit hele hoofdstuk: de gemeente is het lichaam van Christus. En wij, zegt hij, wij zijn zijn ledematen. Wij zijn leden van dat lichaam. Nou, wat ik al zei, dit beeld komt dus in het hele hoofdstuk van Paulus naar voren. En ook in andere brieven komt het trouwens naar voren. Het is een heel bekend beeld van Paulus. Maar in dit gedeelte, dit specifieke gedeelte, wil Paulus duidelijk maken aan de Korintiërs hoe wij een ledemaat zijn geworden. Want dat word je niet zomaar. Hij wil ook aan de gemeente duidelijk maken wat onze verhouding eigenlijk is, doordat wij een ledemaat zijn geworden, hè, wat onze verhouding is tot met het lichaam en de gemeente. Nou, ik zal even inzoomen op één vers. Want daar gaat het eigenlijk om. En daar staat: ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Nou, even voor de duidelijkheid. Ik denk dat iedereen dat wel weet, maar ik wil het toch even duidelijk maken. Het lichaam waar Paulus het over heeft, is dus het lichaam van Christus. Oftewel de gemeente. Oftewel de gemeenschap rondom Jezus. De mensen die Jezus hebben aangenomen als Heer en Verlosser van hun leven. En een ledemaat van dit lichaam word je op een compleet andere manier dan dat we nu gewend zijn van het normale lidmaatschap in deze tijd. Het is geen keuze van een groepje gelijkgestemden. Het is niet zo dat je ergens lid van wordt en dat je dan uiteindelijk een bepaald product of iets anders dergelijks kan krijgen. Dat hier is. Poesje volgens mij. We gaan proberen of het nu goed gaat. Dat is het niet. Een ledemaat worden van het lichaam van Christus, de gemeente van Christus op aarde, kan alleen gebeuren, maakt Paulus heel duidelijk, door de Heilige Geest. En hij doopt je tot dat lichaam. Nou, Paulus gebruikt in dit gedeelte niet zomaar het woordje dopen. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan worden er heel veel metaforen gebruikt over het woordje Heilige Geest. En hoe de Heilige Geest werkt, en ga zo maar door. Maar Paulus gebruikt hier heel bewust het woordje dopen. En dat doet hij omdat wat namelijk door de Heilige Geest gebeurt in de waterdoop die wij over 2 weken hier gaan doen. In de waterdoop wordt dat namelijk zichtbaar. Dit is wat hij wil zeggen. Het is de Heilige Geest die mensen door geloof en in de doop een ledemaat maakt. Een ledemaat maakt van het lichaam van Christus op aarde. Dat is wat hij wil zeggen tegen de gemeente. Oftewel, God zelf door de Heilige Geest maakt ons tot gemeente hier op aarde. En de enige manier om een ledemaat te worden is door geloof, wat zichtbaar wordt in de waterdoop. Nou, als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan horen doop en geloof ook volledig bij elkaar. Die zijn niet los van elkaar te verkrijgen. Het theologen zeggen wel van, het zijn twee kanten van een medaille of twee kanten van een muntstuk. In de doop maak je namelijk zichtbaar dat je opnieuw geboren bent. Dat je de Heer Jezus hebt aangenomen en wat God in je hart heeft gedaan. Dat maak je zichtbaar in de doop. Maar nu komt het. En dat is wat heel veel mensen lijken te vergeten. En wat in het Nieuw Testament heel duidelijk naar voren komt. Want de doop is niet puur en alleen een individueel proces tussen jou en God. Nee, de doop symboliseert ook onze roeping en onze bestemming op aarde. Het gaat dus niet alleen over de hemel en onze hemelse bestemming. Nee, het symboliseert ook onze bestemming en onze roeping op aarde. Door de doop worden we namelijk onderdeel van een nieuwe familie. Of je het nou leuk vindt of niet. De gemeente van Jezus Christus op aarde. We worden, zegt de Bijbel, allemaal, of we nou Jood zijn, of we nou Griek zijn, of we nou Nederlander zijn, of we nou Grunninger zijn, of Fries. We worden allemaal tot één lichaam gedoopt. Dat is wat de Bijbel zegt. De doop is dus ook gemeentevormend. Dit zie je dan ook op meerdere plekken in het Nieuw Testament gebeuren. Dit is een belangrijke bewijstekst. Maar op meerdere plekken in het Nieuw Testament zie je gebeuren. Als Petrus een geweldige preek houdt in Handelingen, dan komen er maar liefst 3000 mensen tot geloof. Nou, dat is wel een ultieme droom. Dat zou fantastisch zijn. Sterker nog, mijn geloof is zelfs niet zo groot dat het ooit gaat gebeuren. Maar wie weet, God is groot. Maar 3000 mensen komen tot geloof. En wat gebeurt er dan? Paulus doet een oproep. Hij zegt, bekeer je en laat je dopen. En wat staat er dan? 3000 mensen werden toegevoegd aan de gemeenschap van gelovigen. Het is heel duidelijk, en dit is nog maar één tekst, maar meerdere teksten in het Nieuw Testament komen dit naar voren. De doop, zo geloven baptisten dan ook heel duidelijk, de doop heeft aan de ene kant een verticaal proces en een horizontaal proces. In de doop verbind je aan Jezus Christus in de hemel. Maar in de doop verbind je je ook aan zijn lichaam op aarde. Hoe prachtig is dat, hè? Zo'n kruis, een dwarsbalk en recht omhoog. Dus je verbindt je met God in de hemel en je verbindt je in de doop met een aardse roeping. Namelijk de gemeente van Jezus Christus op aarde. Nou, wat ik nu vertel, hierin zijn baptisten helemaal niet zo uniek. Dit wordt heel breed theologisch gedragen. En wat zie je dan ook gebeuren in de katholieke kerk? Hoe word je daar lid? Door de doop. Die koppelen ook lidmaatschap en doop. Hoe word je in de gereformeerde kerk lid? Door de doop. Die koppelen ook lidmaatschap met de doop. Dat gebeurt precies hetzelfde bij hun. Maar waarin zijn baptisten dan uniek? Dat ga ik u vertellen. Maar voordat ik dat ga vertellen, wil ik een kleine voorwoord daartoe richten. Want ik ga vertellen waarom wij geloven dat de doop en ook het lidmaatschap gekoppeld is. En ik besef me dan ook goed dat dit onderwerp best wel gevoelig kan liggen. Ook omdat wij heel veel broeders en zusters kennen en die ook samen met ons meebouwen aan deze prachtige gemeente. Maar die toch niet de stap kunnen zetten naar de doop. En daarom wil ik eigenlijk wel een bepaalde voorzichtigheid inbouwen. Dat ik hiermee duidelijk wil zeggen. Van ik wil vertellen vanuit hoe wij, zeg maar, vanuit de Bijbel dit zien. Maar aan de andere kant wil ik tegen die mensen zeggen van joh, wij zien jullie volledig als broeders en zusters. Wij houden van jullie. Maar alleen, ja, we geloven ook dat wij bepaalde keuzes mogen maken op grond van wat we geloven. Dat betekent niet dat we je afwijzen. Dat betekent niet dat wij zeggen van je hoort er niet bij. Maar het betekent wel dat wij ook op zoek zijn naar onze eigen identiteit. En dat we dat ook trouw aan willen zijn. Dus dat wil ik als een soort van voorbeeld vertellen. Dat ik denk van ja, wij houden van iedereen, ook die gelooft in Jezus Christus. Maar toch willen we keuzes maken op grond van de Bijbel. En dit is, ik zal nu uitleggen hoe die keuze naar voren is gekomen. In de tijd van de eerste baptisten, en dan spreek ik over de 16e eeuw. In die tijd waren er heel veel naamgisteren. Dat is gewoon wel duidelijk. De kerk was lauw. En vrijwel iedereen werd gewoon als kindje gedoopt. En sommigen kwamen uiteindelijk ook tot geloof als volwassenen en deden belijdenis. Maar ook velen en velen deden niks meer met hun doop. Velen die hoorden bij de kerk, die noemden zichzelf christen, maar het stelde helemaal geen snars voor. Ze leefden gewoon hun eigen leven. Dat was de situatie in de 16e eeuw. Nou, onze voorouders, die kwamen door intensieve Bijbelstudie tot de conclusie dat we eigenlijk alleen maar door geloof deel kunnen krijgen aan het werk van de Heer Jezus. Dat we eigenlijk alleen maar door geloof ook deel konden krijgen, ook wat ik net heb verteld, aan het lichaam van Christus op aarde. En het was hun overtuiging dat we niet deel konden krijgen aan het werk van Jezus door een natuurlijke geboorte. Een geboorte uit christelijke ouders. Wat in de traditionele kerken geloofd werd in die tijd en nog steeds. Nou, onze voorouders die kwamen tot die conclusie. En die wilden radicaal terug naar wat de Bijbel zei. En deze mensen hadden dan ook een zuivere kerk voor ogen. Een kerk, een gemeente, waar alleen maar mensen bij hoorden die daadwerkelijk ook echt tot geloof waren gekomen. Een gemeente van wedergeboren gelovigen, om het zo maar te zeggen. Daar wilden ze naar terug. En de doop, zo was hun overtuiging, was een teken van dit geloof. En de doop, zo hebben we net ook gezien, was gemeentevormend. En daarom konden alleen gedoopte mensen lid worden van baptistengemeenten. En we kunnen dat niet meer voorstellen, maar het is een ongelooflijk moedige beslissing geweest van onze voorouders in de 16e eeuw. Want onze voorouders hebben het enorm te verduren gehad. Ik heb even daarna uitgezocht. Alleen in Nederland zijn in 50 jaar tijd, tussen 1525 en 1575, 1400 mensen met onze overtuiging zijn verdronken, de vrouwen werden verdronken en de mannen werden op de brandstapel gezet. 1400, dat zijn gewoon cijfers die gewoon vastliggen. Maar ze hielden ondanks die vervolging en ondanks dat het hun leven kon kosten, zelfs op een verschrikkelijke manier, hielden zij zich vast aan deze overtuiging. En waarom? Omdat zij in die doop hadden ze tegen de Heer Jezus gezegd: ik wil u volgen, koste wat het kost wil ik u volgen, zelfs als ik op de brandstapel zou moeten. Dat was een overtuiging. En dat is waar de koppeling tussen doop en lidmaatschap vandaan komt. Het is letterlijk met bloed betaald door onze voorouders. Nou, ik wil nog even terug naar de tekst. Maar er is nog meer te zeggen over deze tekst dan alleen de koppeling lidmaatschap en doop. En ook iets wat ons allemaal aangaat. Want in de tekst staat het volgende: ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Nou, het woordje tot is een heel belangrijk woordje. Ik denk dat iedereen er zomaar overheen leest. Maar het is eigenlijk een cruciaal woordje om te begrijpen wat de gemeente op aarde is. Als je het woordje tot gaat bestuderen, het betekent ijs. Dat is ook een beetje gek, maar het betekent ijs in het Grieks, is het ijs. Als je dat woordje gaat bestuderen, dan staat dit woordje in teken van een richting. Het woordje staat in teken van een bestemming of in teken van een bepaald doel. En wat dit wil zeggen is het volgende: we worden niet zomaar gedoopt tot lid. Nee, we worden gedoopt, of de geest van de God zelf doopt ons in de Heilige Geest. Die doopt ons tot een bepaalde bestemming. Die doopt ons tot een specifiek doel. De betekenis van het woordje lid is dat het een functie heeft ten opzichte van de rest van het lichaam. Dat is wat lid eigenlijk ten diepste betekent. Een lid is een ledemaat wat een functie heeft ten aanzien van de rest van het lichaam. En zo is het eigenlijk ook gewoon met een normaal lichaam die we allemaal hebben. Ons oor is een ledemaat. Nou, dat oor staat niet op zichzelf. Het heeft een functie en het dient een doel, namelijk dat ik kan horen, dat het hele lichaam kan horen en dat ik nu kan preken. Als ik geen gehoor zou hebben, zou dat veel moeilijker zijn. En zo is het met alle ledematen. Het is niet zomaar, het staat niet op zichzelf. Nee, een ledemaat is een werkwoord. Het is een functie in zichzelf. Een functie voor een groter doel, namelijk het doel van het lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus, met de gemeente. Ieder lid van de gemeente is een ledemaat. Zo mogen we dat zien. Ieder lid is door God zelf in de gemeente gezet om te functioneren. Je zou het zo kunnen zeggen: we worden gedoopt tot een functie om samen met het lichaam, om samen met al die andere verschillende leden, om eigenlijk Gods plan uit te voeren. Wat God eigenlijk met deze gemeente voor ogen heeft. Sommige mensen, dat hoor ik wel eens, sommige mensen vragen zichzelf af van, joh, wat zou ik eigenlijk gaan doen in de gemeente? En het is een hele mooie vraag. En we hebben niet voor niks ook al die functies die we hebben op in de hal hangen, hè, wat je allemaal kan doen. Dus het is geen verkeerde vraag. Maar toch ten diepste, ja, is het wel een verkeerde vraag. Want die vraag impliceert dat je het niet begrijpt. Want je kan beter namelijk zeggen dat je een functie bent. Dus niet wat ga ik doen in de gemeente. Nee, je bent al een functie. Je bent al een oor. Je bent al een mond. Je bent al een been. En God heeft jou in de gemeente gezet om te functioneren. Om tot zijn doel te komen. Dat is jouw bestemming. Dat is zijn plan voor jouw leven. Hij wil jou gebruiken als een instrument. Maar zoals we allemaal weten, als één ledemaat niet functioneert, dan functioneert het hele lichaam niet. Dan heeft het hele lichaam er last van. Maar als elk ledemaat, als elk oor, als elke knie, als elk been, als die functioneert zoals God het heeft bedacht, zoals God hem heeft geroepen, ja, dan heeft het hele lichaam daar profijt van. Dat is lidmaatschap. Het is een functie, hoe God jou in dit lichaam gezet heeft voor een groter doel voor deze wereld. Dus als je er goed over nadenkt, dan kom je al snel tot de conclusie dat lidmaatschap niks te maken heeft met, ja, een hoe moet ik het zeggen, een op papier. Hè, dat je alleen maar in de ledenlijst staat, zoals ik in Groningen deed. Daar heeft het niks mee te maken. Het Bijbelse lidmaatschap is een actief lidmaatschap. Dat je jouw ledemaat, waarom God jou in de gemeente heeft gezet, eigenlijk inzet en gaat gebruiken voor een hoger plan wat God met de gemeente heeft. Je bent daarom in dit lichaam gedoopt om op aarde het verschil te maken, om geschiedenis te schrijven. Nou, ieder lid is dus een functie. Des te meer ledematen gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft, des te meer komt er in beweging wat de duisternis echt niet kan stoppen. Ik ben er echt van overtuigd dat ik samen met u en met jou, dat we als gemeente het verschil kunnen maken. En ik ben er ook echt van overtuigd dat in onze gemeente ook heel veel leden er zijn die echt Bijbelse leden zijn, om zo maar te zeggen, wat ik net heb verwoord. Die echt, ja, hun gaven en talenten, hun kennis, hun geld misschien wel inzetten voor de doelen van deze gemeente. Als ik er goed over nadenk, dan denk ik ook van, nou, ook in onze gemeente zullen er ook natuurlijk mensen zijn die niet functioneren zoals God het bedoeld heeft. Die niet als lid meedraaien, ja, hoe God hen eigenlijk in deze gemeente gezet heeft. En daarom wil ik ook afsluiten met de volgende vraag. Waar staat u? Waar sta jij? Als je even denkt aan een beeld van een roeiers. Mensen die in één grote kano aan het roeien zijn. Dan vind ik het wel een mooi beeld. Bent u dan degene die mee aan het roeien is met een eigen unieke manier? Misschien wel door uw gaven en talenten, misschien wel door geld te geven. Misschien wel door uw kennis wat u inzet. Bent u aan het meeroeien? Of zit u heerlijk met uw armen over elkaar en lekker te genieten van wat er allemaal gebeurt? Of nog erger, dat kom je ook wel eens tegen, dat je je peddels in het water houdt en eigenlijk alleen maar blokkerend bezig bent. Alleen maar moeite, alleen maar ellende. Hoe zit het met u? Bent u aan het meeroeien met de doelen van de gemeente, wat Gods plan is voor deze wereld? Bent u met uw armen over elkaar aan het doen? Of bent u aan het blokkeren? Ik probeer wel eens hardop, of ik ben wel eens aan het dromen. En dan denk ik wel eens van, joh, wat zou het mooi zijn. We hebben nu 156 leden. Stel je voor dat alle 156 leden gehoor zouden geven en zouden kijken naar zichzelf en zouden bedenken van, hey, ben ik wel aan het functioneren als een Bijbels lid, als een Bijbelse ledemaat? Welke functie ben ik en zet ik dat wel in voor de opbouw van de gemeente en de doelen van God in deze wereld? Als iedereen dat zou doen, al die 156 leden, nou, ik krijg nog net geen rode oortjes. Maar ik denk wel van, wauw, wat gaat er dan loskomen? Wat gaat er dan gebeuren als we met elkaar de schouders eronder zetten en proberen met elkaar er wat van te maken? Ik denk echt dat er een beweging start die niet meer te stoppen is. Niet meer door de duisternis. Afgelopen week zat ik bij een Bijbelstudie. En van Ik zal niet zeggen welke bijbelstudie het was. De mensen die het weten, die zitten ook wel in de kerk. Maar er was een hele oude meneer, die zat ook in de bijbelstudie. En deze meneer die kan ook niet zo vaak meer naar de kerk komen, die komt af en toe wel. En we hadden het over dit onderwerp, ik ben de kerk, ik ben de gemeente. En toen zei hij tegen mij, dat trof mij enorm. Want natuurlijk kunnen we niet meer van deze meneer vragen dat hij elke week er is. En dat hij, weet ik veel, een vacature oppakt en in het muziekwerk gaat. Als je boven de 90 bent, dan wordt dat wat lastig. Maar deze man, die snapt het namelijk heel goed. Hij zei tegen mij, Gerard, ik heb ervan geleerd dat ik iets kan doen. En dat ik een bepaalde betekenis kan hebben voor de gemeente. Ik kan misschien niet meer zoveel doen, maar wat ik nog wel kan doen, dat ga ik ook doen. Want ik heb ervoor gekozen om te gaan bidden voor de gemeente. En ik heb ervoor gekozen om te bidden voor jou. Nou, ik krijg nu weer meer kriebels ervan. Ik denk van, wat mooi. Deze man heeft het begrepen. Hij heeft gewoon simpelweg gekeken naar zijn mogelijkheden. Gekeken van, ja, welke functie heb ik binnen het lichaam? En binnen die mogelijkheden heeft hij gezegd van, joh, dit ga ik apart zetten. Elke morgen ga ik bidden voor Gerard en de gemeente. Hoe mooi is dat? En dat is eigenlijk wat God van ons vraagt in mijn ogen. God vraagt niet dat we allemaal evangelist worden, of allemaal zendeling worden, of allemaal in muziekwerk gaan, of allemaal het werk wat ik doe gaan doen. Het vraagt God niet van ons. God vraagt van ons dat we naar onszelf kijken. En dat we naar onszelf kijken en in onszelf de vraag stellen, wat heeft God aan mij gegeven? Wat ik kan geven tot opbouw van het lichaam van Christus op aarde, zodat zijn gemeente mag groeien. En zodat de doelen die God met de gemeente voor heeft, oftewel dat we een middel mogen zijn voor deze wereld, dat tot uitvoer mag komen. Amen. Ik wil kort in gebed gaan, als u het goed vindt. Sorry, Roland. Hemelse Vader, ik wil zo bij u komen. Heer God, en we hebben gesproken over uw gemeente. Heer, ook de afgelopen weken dat ik ermee bezig ben, ik raak steeds meer onder de indruk. Steeds meer groeit de geloof in mijn hart van wat u door ons heen wilt doen in de wereld. En wat is het een voorrecht en wat hebben wij dat niet verdiend? Wij zijn gewoon maar normale mensen met onze fouten, met onze gebreken, met onze eigen persoonlijkheid en karakter. Maar heren, al die bijzondere mensen, al die mensen die misschien één talentje hebben, misschien wel twee, misschien wel vijf. Heren, die wilt u samenvoegen tot één lichaam. En daardoor wilt u krachtig doorheen werken. En ik wil u danken voor dit fantastische plan. Wat u de bruid van Christus noemt, het volk van God op aarde. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij deel daarvan uit mogen maken. Totdat wij opgenomen worden in heerlijkheid. En dat u verder gaat met uw helsplan hier op aarde. Hemelse Vader, ik wil één ding nog in uw handen leggen. En dat is het feit dat we ook als gemeente soms heel verschillend denken over deze dingen. En ik wil ook vergeving vragen daarvoor, Heere God. Als ik daar zelf, of als wij als gemeente daarin misschien mensen hebben beschadigd, of mensen hebben onbewust veroordeeld, of op een bepaalde manier het gevoel hebben gegeven dat zij niet bij u horen. Heer, ik wil ook vergeving vragen, misschien wel voor deze preek, als dat ook hier heeft plaatsgevonden. Het is zeker niet mijn intentie, Heere God. En het is dan ook mijn verlangen, Heere, dat wij mogen groeien naar eenheid, waar we ook over 2 weken over zullen spreken. Dat we meer en meer één zullen worden, dat we meer en meer zullen samenwerken. Dat we meer en meer hand in hand en schouder aan schouder mogen gaan werken aan uw doelen. Hemelse Vader, geef ons de wijsheid, geef ons de inzicht hoe wij dat kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Dat wil ik u vragen in de naam van Jezus. Amen.